Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Pieter Kuiper, ik ben vanmorgen ouderling van dienst. Daar heet ik allemaal van harte welkom in deze dienst. In het bijzonder als u hier voor het eerste gast bent, of misschien al vaker onze gast was. We groeten ook iedereen die deze dienst nu beluistert via de internetuitzending, of misschien op een later moment via de opname. Voorganger is vanavond onze eigen wijkpredikant, dominee Richard Sali. En de muziek wordt verzorgd door de organist Hans Jutte. En door onze eigen Jeruzalemkerkband, die ook een beetje uitgebreid is. Dus meer nog dan onze eigen Jeruzalemkerkband. Het is vandaag kindernevendienst voor allebei de groepen. De basisschoolgroepen 1 tot en met 4 en de basisschoolgroepen 5 tot en met 8. We beginnen de dienst nu met het zingen van lied 919, de versen 1 en 4. Naast de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Worden we stil tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw blijft, van generatie op generatie tot in eeuwigheid, en die het werk dat zijn hand begonnen is, nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Je zou kunnen zeggen dat de zondag een soort scheidingsteken is in de gestage stroom van dagen. Vandaag beginnen we een nieuwe week. En dat betekent dat we terug mogen blikken en vooruit mogen kijken. Soms doe je dat ook op je hele leven of op je huwelijksleven. Dat je terugkijkt, wat is er van geworden? Wat is er veel om dankbaar voor te zijn? Soms kijk je vooruit met dankbaarheid voor alles wat er te verwachten is. Of juist met zorg. En bij dat alles mogen we weten dat God met ons meetrekt. En dat Hij de God is die de loop van de dingen op deze aarde, hoe onbegrijpelijk ze ook voor ons zijn, stuurt. En zijn koningschap mogen we prijzen als zijn gemeente onderweg naar zijn toekomst. En we doen dat vanmorgen door een aantal liederen met elkaar te zingen. We beginnen met een psalm die Gods koningschap bezingt, psalm 99. Daarvan zingen we het eerste, derde en vierde vers. En dan zingen we lied 635 uit de bundel Opwekking en psalm 145 in de bewerking van psalmen voor nu.
Thank you.
Heel mooi om te zien hoe u automatisch een beetje in beweging komt door deze begeleiding. En het is ook heel mooi om te zien dat sommigen van u zelfs jazzy gezichten gaan trekken. We gaan met elkaar uit Gods woord zijn beloften en zijn richtlijnen voor ons leven lezen en ik denk dat dat altijd meerdere dingen met ons doet. Ten eerste dat het ons te binnen brengt hoe goed God voor ons is. Dat hij zich wil bemoeien met de praktische details van ons leven. Hoe wij in het leven zouden staan. Dat hij ons daar richtlijnen voor geeft. En tegelijkertijd maakt het ons denk ik ook altijd wat verlegen. Omdat als we Gods bedoelingen over ons leven horen. En we leggen daar dan ons eigen leven naast. Dan is er nog zoveel dat niet naar Gods bedoelingen is. Beide mogen we bij God brengen, onze dankbaarheid voor zijn richtlijnen en onze verlegenheid over de schuld die door ons leven ontstaat. We lezen met elkaar een aantal versen uit Leviticus 19 en daarna bidden we een gebed om vergeving en vernieuwing. En daarna zingen we met elkaar lied 598 uit de bundel Opwekking. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Toon ontzag voor je moeder en je vader en neem steeds mijn Sabbat in acht. Ik ben de Heer, jullie God. Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de Heer, jullie God. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Steel niet, lieg niet, bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijke niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naaste. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend als je iemand iets te verwijten hebt. Roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. Amen. Laten we met elkaar bidden. Heere God, samen met alle die hier in de kerk zijn en met al onze broers en zussen die waar dan ook deze dienst met ons meemaken, komen wij tot u in gebed. En wij bidden u, laat dit huis gevuld zijn met wie er ook van aanbidding. Laat dit huis gevuld zijn met de wolk van uw geest. Laat dit huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. Laat dit huis gevuld zijn met uw geur. Want u wilt komen met uw geest en u wilt dit hele huis doorwaaien. U wilt het maken tot een tempel waar u woont. En wij bidden u, laat uw leven in ons zijn. En maak ons heilig, puur en rein. En laat het levende water door ons heen stromen. Zo roepen wij, Heer, tot u, kom opnieuw met uw vuur. In Jezus' naam. Amen.
Thank you.
Voordat de kinderen nu naar de kinderevendienst toe gaan, wil ik vragen of jullie even hiervoor in de kerk willen komen. Hey, en terwijl jullie aankomen lopen, wil ik vragen of jullie je misschien willen omdraaien. Want ik heb een kort snoer vanmorgen. En of jullie dan willen gaan proberen om op volgorde van lengte te gaan staan. Dat de langste daar komt te staan en de kortste daar. Zou dat lukken? Op een rij gaan staan en dan... Moet je goed naar elkaar kijken. Zal ik eens een beetje gaan proberen te helpen? Ik weet het ook niet hoor, want ik moet ook heel goed kijken. Het is nog best lastig, hè? Als jullie misschien even willen omdraaien, dan kunnen jullie mij goed zien. Ik vind al dat het een hele goede poging is. Zeker als jullie bedenken dat ik voor dit soort dingen niet geleerd heb. Hey, en dan heb ik nog iets meegenomen, maar dan ga ik eens even kijken, want ik denk wel dat jij ongeveer de langste bent. Dan ga ik jou eens even opmeten. Vind je dat goed? Met 34. En wie van jullie is de kleinst? Ja?
Kijk, en daar
centimeter. Dat mag ik misschien helemaal niet zeggen in verband met de privacy. We hebben dus iemand die is al boven de 1 meter en iemand die is nog onder de 1 meter. Daar ben ik benieuwd. Wat is er leuk aan lang zijn?
Daar kan je bijna overal bij.
Kan je bijna overal bij. En wat is er leuk aan kleiner zijn?
Dan kan je overal tussendoor.
Precies. Dus het heeft allebei voordelen. Als je klein bent kun je overal tussendoor. Of je kan je heel goed verstoppen. En als je lang bent dan kan je overal bij. En, ja, je weet het.
Lang bent kan je ook in meer attracties.
Kan je in wat?
Meer attracties.
In meer attracties. Ja, dat is ook zo. Dat hebben wij een tijdje geleden ook nog gehad. Weet je, dan mag je er zomaar ergens niet in omdat je tekort bent. En dat is jammer. En het Bijbelverhaal dat jullie vanmorgen gaan horen. Dat heeft daarmee te maken. Dat als je lang bent, dan kun je dingen wel. En als je kort bent, dan kun je dingen niet. En dat is soms heel vervelend. Maar wat nou het allermooiste is, als je inderdaad heel lang bent, dan kun je alles zien. En als je heel kort bent, dan verdwijn je misschien wel eens achter al die lange mensen. Maar de Heere God, die kijkt dwars door lang en kort heen. De Heere God ziet lange mensen, maar ook de korte mensen. Precies, jij snapt het. En daar gaan jullie het in de kinderevendienst ook over hebben. En voordat jullie daar naartoe gaan, gaan we eerst met elkaar nog een lied zingen. Over allemaal mensen die kort en lang waren.
Thank you.
We lezen dit seizoen verschillende teksten uit de Bijbel die ons zicht willen geven op het Koninkrijk van God, Gods nieuwe wereld. En dat zegt een aantal dingen over God. Het vraagt een aantal dingen van ons als mensen. En vanmorgen lezen we een gedeelte uit de bergrede waar Jezus iets zegt over het gewicht van onze woorden. We gaan met elkaar een aantal bijbelgedeelten lezen en na de schriftlezingen zingen we met elkaar uit de 24e psalm het tweede en het derde vers.
Ik lees eerst uit Exodus 23, vers 1 tot 3 en 6 tot 9. Onthoud je van lasterlijke aantijgingen. Maak geen gemene zaak met de misdadiger door iemand vals te beschuldigen. Laat je er niet door de meerderheid toe overhalen iets onrechtvaardigs te doen. En als je in een rechtszaak getuigt, verdraai het recht dan niet door je naar de meerderheid te richten. Iemand die arm is, mag je in een rechtszaak niet bevoordelen. Bij een rechtszaak moet je de rechten van de armen eerbiedigen. Laat je niet beïnvloeden door valse aantijgingen en breng een onschuldige die in zijn recht staat niet ter dood. Wie zich daaraan schuldig maakt, laat ik niet vrij uitgaan. Neem geen steekpenningen aan, want steekpenningen maken zienden blind en maken eerlijke mensen tot leugenaars. Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het voelt om vreemdeling te zijn, omdat jullie zelf vreemdelingen zijn geweest in Egypte. Dan lees ik nu uit Colossenzen 3, vers 1 tot 17. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij, want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, vloeken en schelden, bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u heeft vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. Dan lees ik nog uit Matteüs 5, vers 33 tot 37. Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: leg geen valse eed af, voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost. En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, nog bij de hemel, want dat is de troon van God, nog bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, nog bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. Laat jullie ja, ja zijn en jullie nee, nee. Wat je daaraan toevoegt, komt voort uit het kwaad.
We volgen vanmorgen Jezus in zijn onderwijs over leven in Gods Koninkrijk. En ik heb als uitgangspunt voor de preek met name het laatste vers van de lezing uit Matteüs 5 gekozen. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. En van daaruit beschouw ik het onderwijs van Jezus eigenlijk als een concretisering van het 9e gebod. En omdat het komende week 31 oktober is... en we in dit land de traditie hebben niet van dat commerciële nepfeestje uit Amerika, maar de traditie van de herdenking van de reformatie, leek het me aardig om op deze zondag voor de herdenking van de reformatie met elkaar te lezen wat de Heidelberger Catechismus, een van de belangrijkste geschriften hier in Nederland voortkomend uit de reformatie, over het 9e gebod te zeggen heeft. Dus u krijgt vanmorgen gewoon een ouderwetse catechismuspreek voorgeschoteld. Zondag 43. Wat wil het 9e gebod? Dat ik tegen niemand vals getuigenis afleg, niemands woorden verdraai, geen kwaadspreker of lasteraar ben, niemand lichtvaardig en zonder hem te horen veroordeel of laat veroordelen, maar alle soorten leugen en bedrog als echte werken van de duivel vermijd, indien ik niet de zware toorn van God op mij wil laden. Evenzo dat ik in rechtszaken en alle andere handelingen de waarheid lief heb en daarvoor openlijk uitkom en voor de eer en goede naam van mijn naaste naar mijn vermogen opkom en die verdedig. Als u nog eens naar wil nalezen, de Heidelberg is tegenwoordig ook online te vinden. Na de preek gaan we niet meteen zingen, maar mogen we gaan luisteren naar een muzikaal intermezzo. Gemeente van Jezus Christus, met het 9e gebod is wel iets merkwaardigs aan de hand. Want letterlijk staat er zoiets als dat we over een ander geen vals getuigenis mogen afleggen. Maar zeker als je in gesprek bent met je kinderen, maken wij daar heel snel van, je mag niet liegen. En dat je niet moet liegen, dat is ergens ook wel heel logisch. Als je ooit bent voorgelogen, zeker in een intieme relatie, dan weet je hoezeer dat kwetsen kan. Relaties kunnen ook niet functioneren als leugen ervan deel uitmaakt. Tegelijkertijd, als ik er dan over nadenk, dan denk ik, ja, je maakt je er ook wel heel snel schuldig aan. En natuurlijk, liegen is erg, maar misschien had u dat ook wel toen ik net dat stukje uit Heidelberg Catechismus voorlas. Dat u dacht van, nou, daar wordt het wel heel erg bond gemaakt. De Heidelberg Catechismus heeft het, als het gaat over leugen en bedrog, over werken van de duivel. Waarmee wij ons de zware toorn van God op de hals halen. Misschien dacht u ook wel, nou is dat dan weer niet een klein beetje zwaar aangezet? Ja, laten we eerst maar eens even kijken naar de letterlijke betekenis van dat gebod. En de context die daarbij hoort is die van de rechtspraak. Want daar worden getuigenissen afgelegd. Ze worden gehoord en ze worden gewogen. En wanneer ik in de rechtbank een vals getuigenis afleg, dan kan een ander daardoor onschuldig gestraft worden, veroordeeld en gestraft. Met leugens frustreer je de rechtsgang. Overigens is het ook al meteen goed om erop te wijzen dat bij dit gebod niet ik zelf in het middelpunt sta als te verdedigen partij, maar dat ik verantwoordelijkheid heb voor de ander. Er staat niet, de ander mag niet liegen tegen mij, maar er staat, ik mag geen valse getuigenis afleggen over de ander. Dus de ander staat centraal. De context is dus rechtspraak. En ik heb het nog niet ontdekt in de vele activiteiten die er in deze gemeente is, maar er zijn in veel gemeentes zogenaamde Amnesty-schrijfgroepen. En hoewel ik niet ben opgevoed met het feit dat zulke thema's in de kerk aan de orde kwamen, denk ik wel dat dat moet. Omdat als een overheid zich schuldig maakt aan het afleggen van valse getuigenissen over onderdanen, wanneer er in een land schijnprocessen plaatsvinden, dan lappen ze daarmee het 9e gebod aan hun laars. Goed dus dat er internationale organisaties als Amnesty International zijn die zulke misstanden aan de kaak stellen. Een vals getuigenis kan iemand maken of breken. En zeker in onze mediamaatschappij, waar alles ongeveer direct op Twitter terug te vinden is, is dat zo. Ik las pas nog hoe iemand beschuldigd werd door zijn 15-jarig nichtje van seksueel misbruik. Onterecht, bleek later. En er volgde in de zaak die aangespannen was ook vrijspraak. Maar voor de buurt bleef deze man die vieze man. En zijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. De allereerste betekenis van het 9e gebod heeft dus te maken met de rechtbank. Maar je merkt al heel snel dat de betekenis wijder wordt. Want ergens zou je kunnen zeggen dat de rechtszaal natuurlijk een mini-wereldje in de wereld is. En wat in de rechtszaal belangrijk is, is voor ons hele leven belangrijk. Dat ik een ander niet benadeel met mijn leugens. En ook dat kun je heel breed trekken. Misschien doen we dat eigenlijk al te weinig. Je loopt in de supermarkt en er staat een product waarop staat dat het een gezond ontbijt is. Dan ga je vervolgens de ingrediëntenlijst bestuderen en dan blijkt dat gezonde ontbijt gewoon een plak koek te zijn die chockvol suiker en kunstmatige vezels zit. Gezond ontbijt. Reclame is soms een misleidingsindustrie. En je hoeft maar een paar afleveringen van de Keuringdienst van Waarde te zien om je als consument heel onzeker te gaan voelen. Of je kijkt naar een debat. En politicus A beweert aan de hand van statistieken dat de criminaliteit gestegen is. Er moet fors ingegrepen worden. Terwijl de andere politicus aan de hand van andere cijfers beweert dat de criminaliteit nu juist gedaald is. En als het gaat over criminaliteit kun je dat aanvullen met heel recent natuurlijk stikstof. Wie moet je geloven? Welke cijfers spreken de waarheid? En hoe worden die cijfers gebruikt? De Washington Post beweerde in april van dit jaar dat Donald Trump tijdens zijn presidentschap meer dan 10.000 onjuiste of misleidende claims heeft gedaan. Dat zijn er zo'n 12 per dag. Maar republikeinse media berichten weer dat dit aantal niet klopt. Jarenlang geleden was er een televisieprogramma dat heette De Leugen Regeert. Een programma dat ging over misleiding in de journalistiek. Hoe worden gebeurtenissen geframed? Als ergens een aanslag gepleegd wordt, is dat dan een uiting van de oorlog tussen de islam en het Westen? Zoals sommige politici ons willen laten denken. Of gaat het over iets heel anders? Bijvoorbeeld over terrorisme tegenover democratie. Of het verband tussen het negende gebod en Instagram. Omdat je leven er op Instagram namelijk een stuk interessanter uitziet dan de werkelijkheid eigenlijk is. Roddel. Die in de kerk, in ieder geval in een kring waar ik vroeger wel aan heb meegedaan, soms tot in het kringgebed doordringt. We bidden u voor de relatie van Jaap en Marie. Oh, je wist nog niet dat het niet goed met hen ging? Oh. Maar ook de slordige manier waarop we onze taal soms gebruiken. Op Facebook wordt een onnozel filmpje aangeprezen met geniaal. Wij gebruiken onze taal soms zo slordig. En ik denk dat dat allemaal te maken heeft met dat simpele gebod over een vals getuigenis. Wat is eigenlijk de positieve uitwerking van dit gebod? Nou, het catechismus werkt dat uit. Die zegt dat ik de waarheid lief heb en ervoor uitkom en dat ik voor de goede eer en naam van mijn naaste opkom en die verdedig. Dat vond ik een ontzettend interessante uitwerking in het licht van een debat wat de laatste jaren in onze samenleving ook wel gevoerd wordt. Namelijk het debat of de vrijheid van meningsuiting ook het recht op belediging impliceert. En sommige opiniemakers zijn daar heel stellig in. Ik mag iedereen beledigen die ik wil, daar moet die ander maar tegen kunnen. Nu, misschien is dat op grond van de grondwet nog wel te verdedigen, maar de christelijke traditie zegt in de lijn van het negende gebod iets anders. Want de positieve keerzijde van het negende gebod is dat je eerbied toont voor je naaste, hoezeer je het ook met zijn of haar opvattingen oneens bent. In die zin is het dus een uiterst actueel gebod. Wat Jezus in de bergrede doet, is dat hij ons laat zien hoe zorgvuldig wij om te hebben gaan met onze taal. Omdat taal fundamenteel is voor onze werkelijkheid. En dat blijkt al als je de Bijbel doorbladert. De eerste bladzijde van de Bijbel. God spreekt. En het is er. De kracht van het woord. Vroeger werd er eens tegen mij gezegd, schelden doet geen pijn. Wat natuurlijk de meest grote onzin is, want schelden doet wel pijn. Want woorden creëren een werkelijkheid waar je aan stoten kunt. Dat is de kracht van het woord. God zegt licht en er is licht. En dan wordt de mens geschapen. En als enige van alle schepselen van God op aarde kan de mens spreken. En daarin lijken wij mensen op onze schepper. En God spreekt tot de mens. En de roeping van de mens is om antwoord te geven op het spreken van God. Dat is leven. God spreekt en wij geven hem antwoord. Dat is de essentie van gelukkig leven. En de mens krijgt de opdracht van God om ook sprekend in het leven te staan en om een eigen werkelijkheid te scheppen. De mens mag aan de dieren namen geven en hoe hij ze noemen zal, zo zullen ze heten. De mens die scheppend, ordenend in de werkelijkheid aan het werk gaat. Met zijn taal ordent de mens de werkelijkheid. En daarin mag de mens ook lijken op God. Taal is iets geweldigs. Het is ook een machtig wapen. Met taal kun je scheppen en je kunt ermee kapot maken. God spreekt, de mens krijgt van God de taal, maar er is nog een wezen dat spreekt. Een wezen dat sissend over de grond kruipt en sissend het woord van God spreekt. Bijna letterlijk spreekt hij het woord van God. Bijna letterlijk citeert de slang. En in die bijna letterlijkheid zit een gigantische misleiding die de mens laat wantrouwen aan God. God die in zijn spreken door en door betrouwbaar is, wordt door een verdraaiing van zijn woorden tot een leugenaar gemaakt. En de mens die in zijn vermogen tot taal lijkt op zijn schepper, luistert naar die eerste leugen. De mens gaat in op die verdachtmakende leugen. En zo wordt de mens een kind van de vader van de leugen. Zo noemt Jezus in het Johannesevangelie de duivel. De vader van de leugen. Liegen is Gods werkelijkheid om zeep helpen. Is Gods werkelijkheid verdraaien en een schijnwerkelijkheid creëren. Liegen is zo beschouwd eigenlijk een persiflage op Gods scheppingswerk. Gods tegenstander is er op gebrand om Gods goede werkelijkheid in twijfel te trekken. En als het moet, gebruikt hij daar nog bijbelteksten voor ook. Een oude dominee bij ons vroeger zei wel eens dat de duivel de Bijbel beter kent dan jij en ik. En ik denk dat dat waar is. Zie de verzoeking van Jezus in de woestijn. Als een vrome ouderling schudt de duivel de bijbelteksten uit zijn mouw. Maar er zit net een kleine twist in. En zo probeert hij Jezus van het pad van het koninkrijk van het licht af te brengen. Als dus de Heidelberger Catechismus over leugen en bedrog spreekt als werken van de duivel, dan is dat dus in lijn met wat de Bijbel daarover zegt. Ik zei net al, liegen maakt langdurige relaties onmogelijk tussen God en mens, maar ook tussen mensen onderling. En goddank, dat laat God niet gebeuren. Als leugen Gods schepping aan het verwoesten is, dan zendt God zijn zoon. En de Bijbel noemt Jezus het woord van God. Dat woord van God, dat is mens geworden. En hij is de weg, de waarheid en het leven. En zo zegt Jezus zelf in het Johannesevangelie, hij is gekomen om de strijd aan te binden met de vader van de leugen. En Jezus belooft zijn discipelen dat hij hen de geest van de waarheid zal zenden. De wereld kan die geest niet ontvangen, omdat zij de geest der waarheid niet ziet en niet kent. Maar zijn leerlingen, die zullen hem wel kennen. En die geest zal in hen wonen en in hen blijven. En hij zal hen in alle waarheid leiden. En als je zo kijkt naar deze lijnen in de Bijbel, dan zou je de mensengeschiedenis één groot proces kunnen noemen. God spreekt zijn woord tegen de mens. En het is de zuivere waarheid. En de duivel neemt Gods waarheid en verdraait die ontslag. En de mens gaat meedoen en verdraait Gods wereld. En dan stuurt God daar tegenin zijn woord van waarheid in Jezus. En als God zijn woord dan de wereld instuurt, dan zijn er valse getuigen die opstaan en tegen dit woord willen getuigen. Het negende gebod is tegen Jezus zelf overtreden in de rechtszaal door valse getuigen. En op Goede Vrijdag was het toch net alsof de waarheid ten grave gedragen werd en de leugen regeerde. Maar er was die derde dag, toen God zijn vlees geworden waarheid opwekte uit dood. En dat proces is gaande. Het is gewonnen, maar het is gaande. En wij leven in die procesgang. Dat er een strijd is tussen de geest van de waarheid en de vader van de leugen. Dat is de diepe achtergrond van waar het om gaat. Over ons ja dat ja moet zijn en ons nee dat nee moet zijn. Waar sta jij in die strijd? Als je christen geworden bent, zegt Paulus, dan ligt je basis boven. Als je met Christus bent opgewekt, streef dan ook naar wat boven is, waar Christus is. Dat is dus de basis. Wij die kinderen van de vader van de leugen zijn van nature. Wij bij wie liegen op de een of andere manier in ons bloed zit. Wij zijn mensen die door Gods genade in het licht getrokken mogen worden, in de genade. En dan ben je een nieuwe schepping. Dan woont en werkt de geest van de waarheid dus in jouw leven. En hoe dat eruit ziet, zie je in die rijtjes die Paulus naast elkaar legt in Colossense 3. Christenen streven naar wat boven is. Daar is Christus. Liefde die zichzelf geeft. En dat stempelt, als het goed is, ook onze omgang met de taal. Waar de duivel aan je vraagt, kun je die God van jou eigenlijk wel vertrouwen? Daar krijg je in Christus het antwoord. Natuurlijk kun je deze God vertrouwen. Hij stuurde zijn eigen zoon. Zijn liefde is door en door betrouwbaar. En als het dus in de kerk gaat over waarheid, dan gaat het altijd over Jezus. In hem alleen vind je de waarheid over jouw leven. Een waarheid die aan de ene kant veel donkerder is dan je ooit gedacht had. Want de waarheid over jouw leven is dat er schuld is die zo groot is Dat jij uit jezelf nooit voor eeuwig kunt leven bij God, maar dat je de dood verdiend hebt. Maar de waarheid in Christus over jouw leven is ook weer zo geweldig mooi als je nooit zelf had kunnen bedenken. Namelijk dat uit genade God je aanneemt tot zijn kind en dat je voor eeuwig mag leven in zijn licht en liefde. En dat is een waarheid die kun je zo opschrijven en onthouden en uit je hoofd leren. Maar ik denk dat je er een leven voor nodig hebt om in en uit die waarheid te gaan leven. En hoe meer je uit de waarheid van Christus gaat leven, hoe minder je het nodig krijgt om te liegen. Als ik kijk naar de redenen waarom ik lieg, dan is dat vaak omdat ik bang ben dat ik een gek figuur sla wanneer de mensen de waarheid over mij te weten komen. Dus ik zou u bellen, dat heb ik beloofd. Maar dat vergeet ik dan. Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje flauw om te zeggen. Dus ja, dan zeg ik dat er iets belangrijks tussen gekomen is. Want dat accepteer je waarschijnlijk van. Omdat ik bang ben voor hoe je over me denkt, lieg ik. Maar de waarheid in Christus is dat ik hoe dan ook aanvaard ben door God in zijn liefde. En dat God uit grondeloze barmhartigheid vergeeft. Wat kan mij dan het oordeel van anderen over mij nog schelen? Waarom lieg ik? Nou ja, bijvoorbeeld ook omdat ik geen zin heb om sorry te moeten zeggen. Dat vind ik lastig, sorry zeggen. Omdat dat impliceert dat er iets is waar je voor vergeven moet worden. Maar ook hier geldt weer, als nou het zo is dat God uit grondeloze barmhartigheid mij vergeeft voor alles wat ik verkeerd deed. Helpt dat dan niet om toch makkelijker sorry te zeggen? Hier zit voor mijzelf een leven lang leren. Waarom lieg je? Nou ja, soms omdat je gewoon zin hebt om een ander pijn te doen. Maar als de waarheid over jouw leven is dat God jou lief heeft en beschermt. God die je beschermt zelfs tegen aanvallen van de duivel die je belastert en je zwart maakt. Als God je daartegen beschermt en je gaat daaruit leven, dan wordt het toch ergens ingewikkeld om mee te doen met het belasteren en zwart maken van een ander. Ergens denk ik dat waar de liefde van God de bron van je leven wordt, het niet anders kan of het gif van de leugen moet wijken. En als het gif van de leugen wijkt, dan komt er dus ruimte om anders met de taal om te gaan. Ik vind het zo mooi zoals Paulus daarover schrijft. Als de woorden van Christus in al hun rijkdom in je komen wonen. Dat is dus ook wel een heel belangrijk punt. Je bestrijdt de leugen niet door te zeggen dat je niet mag liegen. Maar effectief bestrijd je de leugen door de waarheid van Christus' woorden in je te laten wonen. En als dat zo is, dan komt er ruimte voor onderwijs, zegt Paulus. Dan komt er zelfs ruimte voor vermaning. Maar dan komt er ook ruimte voor heel veel zingen. En waar je zelf leeft van de woorden van God, daar ga je zelf goede dingen doen met je woorden. Goed spreken. In het Grieks is goed spreken eulogain. Wij vertalen dat vaak met loven. Dat je complimenten geeft aan God over wat hij doet en wie hij is. Maar ook dat je anderen complimenteert. Goed spreken is in het Latijn benedicere, oftewel zegenen. Mensen die goed spreken zijn zegenende mensen. Mensen die zegen verspreiden. Misschien is dat wel een hele mooie samenvatting van wat de essentie van het negende gebod is. Dat wij mensen worden die zegenend in het leven staan. En daar hoort dan nog wel het een en ander bij. Dat we ons als christenen, maar ook als kerk, mogen leven uit de waarheid van Gods liefde. En dus ons verzetten tegen alle leugen, tegen alle manipulatie, tegen alle schijnwerkelijkheid. Dat betekent dat je dus niet kan meedoen met de makkelijke meningen op Twitter. Dat betekent dat je je best doet om de waarheid te achterhalen. Ook als de waarheid complex is en ingewikkeld en inspanning kost. Het betekent dat we zelf gaan opkomen voor hen die geen verweer hebben tegen de leugens die over hen verteld worden. Ik kreeg pas nog de vraag van een kind. Die zei, klopt het dat het niet toevallig is dat Joden op allerlei belangrijke posities zitten? Een kind van 11. Dus je denkt, waar heb ik dit eerder gehoord en waar komt dit vandaan nu? En als christenen levend uit de waarheid van Gods liefde mag je de waarheid over jezelf erkennen, persoonlijk en als gemeente. En je mag erkennen dat die waarheid niet altijd geweldig is. En je mag erkennen dat je van God een nieuw begin krijgt. Paulus geeft een enorme verdieping aan het negende gebod als hij zegt, doe alles wat je zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Terwijl je God de Vader dankt door hem. Je wilt iets zeggen, je weet niet zeker of het kan. Paulus vraagt aan je, kun je het zeggen in Jezus' naam, terwijl je God dankt? Nee, zeg het dan niet. Wel, zeg het dan wel. Welke woorden passen bij de waarheid van Jezus? Voor een christen betekent vrijheid van meningsuiting niet dat je alles mag zeggen wat je maar wilt. Maar dat je door Jezus Christus bent vrijgemaakt om te zeggen wat waarheid in liefde dient. En intussen gaat die strijd tussen de vader van de leugen en de geest van de waarheid nog even door. Maar put vooral moed uit de gedachte dat God de leugen overwonnen heeft en overwinnen zal. Wij roeien met elkaar de leugen niet uit. Niet in ons eigen leven, niet in de wereld. Maar op de nieuwe aarde zal geen plaats meer zijn voor wie de leugen koestert en er naar handelt. Daar is waarheid. Een aarde zonder leugen. Maranatha, kom Heer Jezus, kom spoedig. Amen.
Thank you.
Ik heb nog enkele mededelingen en een toelichting op de gebeden voor u. Zoals u waarschijnlijk al vermoedde, is in een bepaalde muzikale familie iets aan de hand. En dat is namelijk zo dat afgelopen donderdag, 24 oktober, waren Leen en Teun uit de Borst, die mochten hun 50-jarig huwelijk vieren. Van harte gefeliciteerd. We zullen ook graag nog jullie onze voorbeden meenemen. En schrijf ook nog even een felicitatie op de kaart, als jullie Leen en Teun nog geen hand kunnen geven. En voor ons hebben zij wat lekkers voor bij de koffie zometeen. En voor wat betreft gezamenlijk gebed. Herstel. Ze krijgen ook de bloemen, het belangrijkste punt. Daarom zei ik dit. Neem ze mee, waarschijnlijk bij de andere bossen hier al staan. We zullen behalve voor Leen en Teuna zometeen ook bidden voor Nelleke en Jim Johansson. Die wonen in Maleisië, zijn er bezig met Bijbel vertalen. En we zullen samen met Els Aaldersberg ook danken voor haar promotie komende dinsdag. Dat is voor wat betreft het gezamenlijk gebed. Is ook gelegenheid voor persoonlijk gebed na de dienst. Dat kan hiervoor in de kerk. En de mensen van het gebedsteam die bidden graag samen met u voor iemand anders of voor uzelf. En zijn herkenbaar aan hun badges.
Laten we met elkaar danken en bidden. Heere God, Vader in de hemel, wij danken u voor het licht van uw Zoon Jezus Christus dat in deze wereld is gaan schijnen. We danken u dat u de God bent die te vertrouwen is dwars door alles heen. En we danken u dat u de God bent die ons opzoekt in waar wij zijn. En dat u ons wilt brengen tot het licht van de waarheid van uw evangelie. En dat we in uw licht ook mogen ontdekken wie we zijn voor u. Hoe kostbaar. We bidden u voor deze wereld. We bidden u vanmorgen in het bijzonder voor mensen die op een bijzondere wijze als roeping hebben om de waarheid te dienen. We bidden u voor rechercheurs, advocaten en rechters. We bidden u voor wetenschappers, gepassioneerd op zoek naar hoe het zit. We bidden u voor journalisten, voor documentairemakers, die proberen te laten zien hoe het is en hoe het zou kunnen zijn. We bidden u voor schrijvers, voor dichters. Geef dat door hun werk waarheid aan het licht zal komen. Zegen hem. We bidden u vanmorgen in het bijzonder voor al diegenen in deze wereld die gevangen zitten op grond van leugens en laster. Voor hen voor wie weinigen durven op te komen. We bidden u voor overheden om een zelfkritisch vermogen om te kijken naar hoe er omgegaan wordt met recht en gerechtigheid. We bidden u om zegen voor organisaties die opkomen voor de strijd om de waarheid. Wij bidden u voor de wereld om ons heen, zoals die gestructureerd wordt door feesten en herdenkingen. We bidden u voor al diegenen die wellicht ook in alle onschuld een feest als Halloween vieren. We schrikken soms van het geflirt met de dood. Voor het geflirt met de machten van de duisternis. We bidden u in het bijzonder voor hen die weten wat het is om iemand af te moeten staan aan de dood. En dat de dood niet zomaar toegankelijk is. We bidden u voor hen die pijn hebben aan het geflirt met de dood. Geef dat het licht van uw opstanding mag schitteren in deze wereld. Dat angst verdreven wordt. Ook de soms overdreven angst bij christenen. En dat de tranen over alle verdriet zullen worden afgedroogd. We danken u voor alles wat er aan goeds is voortgekomen uit de reformatie. Voor alles wat er toen aan het licht gekomen is. En we belijden nu dat er in dat spoor ook wel weer heel veel nare dingen zijn gebeurd. We bidden u om respect voor onze bronnen. We zijn u dankbaar voor de toenadering tussen Rome en Reformatie. En laat ons ook elkaar steeds meer nodig hebben. Zo bidden wij in Jezus' naam.
Vader in de hemel, we willen u danken dat Teuna en Leen afgelopen donderdag 50 jaar getrouwd mochten zijn. Dank u dat u hen al zoveel jaren voor elkaar en voor hun gezin en hun omgeving gespaard hebt. Ook willen we u vragen om mijn Nelleke en Jim Johansson te zijn. We bidden dat hun beide vertalers spoedig zullen herstellen van de zware operatie die ze binnenkort zullen ondergaan. Ook willen we u bidden dat de luisterbijbel in de lokale taal, die nu bijna klaar is, zal aanslaan bij de bevolking. Tot slot willen we u bidden dat hun dochter Tjambi, die in januari naar de kleuterschool mag gaan, wat vaker met andere kinderen kan spelen en snel Maleis mag leren. Wij danken u dat Else Aaldersberg komende dinsdag in de technische geneeskunde mag promoveren. En dank u ook voor de gave van de wijsheid die u haar zo hebt gegeven. Heren, we vragen u deze dingen in Jezus' naam.
En hoor ons wanneer we in de stilte ons hart voor u openen. In de naam van Jezus, die ons heeft leren bidden, onze Vader, in de hemel zijn. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid voor het geven van uw gaven. Tijdens de collecte hoorden we niet een voorspel op ons slotlied, dat lied 868 is, maar we hoorden een bewerking van de traditional He Got the Whole World in His Hands.
Thank you.
Ga dan van hier in vrede tot de vreugde van deze dag. Verhef je hart tot God en ontvang zijn zegen. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de geest van de waarheid zij en blijven met jullie allen. Amen.